En vanavond gaan wij een hoofdstuk verder terug in de Bijbel. En dan komen wij terecht in Jesaja 40. Een tamelijk bekende profetie. Jesaja 40, bekend als de eerste helft van het tweede deel van Jesaja. Dat is ook ongeveer zo, want inderdaad, het is een goede gewoonte om Bijbelboeken in te delen, om een overzicht te hebben van de opbouw van zo'n boek en de strekking van zo'n boek. En dat blijkt inderdaad dat vanaf hoofdstuk 40 het boek dan toch een wat ander karakter heeft dan het eerdere deel. Al moet natuurlijk meteen gezegd worden dat ik er geen enkele twijfel over heb dat het natuurlijk allemaal netjes door Jesaja geschreven is. Maar het zal u gedacht zijn hoe lang de bediening van Jesaja geduurd heeft. Zodat het best kan zijn dat er in de tijd enige tientallen jaren liggen tussen de voltooiing van hoofdstuk 39 en het begin van hoofdstuk 40. Dat zou kunnen, maar het doet totaal niets ter zake, dus u mag het weer vergeten. Het gaat erom dat we hier in de tweede helft van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40, duidelijk van doen hebben met niet alleen profetieën, want dat is natuurlijk vanaf hoofdstuk 1 al het geval, maar meer speciaal profetieën die spreken over de prediking van de blijde boodschap, in de eerste plaats natuurlijk aan Israël. Dat staat er ook elke keer bij, dus dat leidt geen enkele twijfel. Maar het is een en al verkondiging van het evangelie, van de blijde boodschap, die gepredikt zou worden ooit in de dagen wanneer de Messias zou verschijnen. En het gedeelte begint dan in Jesaja 40 bij vers 1 met: troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn: bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt: roept. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zegt den steden van Juda: zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heren zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En zo verder, uiteraard. Want de profetie is daarmee lang niet afgesloten. Maar ik wil graag met u stilstaan bij de merkwaardige opbouw ook van dit schriftgedeelte, waarin, zoals trouwens tamelijk gebruikelijk in de profetieën, nogal wat heen en weer gesprongen wordt, omdat namelijk in deze versen weliswaar allerlei zaken genoemd worden die in verband staan met de komst van de Messias, maar ze staan zeker niet op een chronologische volgorde. Integendeel, wat ons vermeld wordt is niet eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo, maar wat ons vermeld wordt is wat er zoal, zo ongeveer, bijvoorbeeld, onder andere, zal gebeuren wanneer de Messias zal verschijnen. En het eerste wat dan genoemd wordt is dat er zal zijn troost. Dus meteen het begin van het vers. Troost, troost mijn volk. Begin van het hoofdstuk, begin zelfs van het hele tweede deel van dit Bijbelboek. Troost, troost mijn volk. Het woord wordt zelfs herhaald, zodat er vanzelfsprekend grote nadruk op komt te liggen. Dat is ook van belang, uiteraard, omdat het ons verwijst daarmee naar, en dan gaan we toch weer een beetje op tempo natuurlijk, hè, omdat het ons verwijst naar het Nieuwe Testament, waar wij nog een Bijbelboek kennen, wat ook ongeveer begint met troost, troost. In ieder geval, ik zal het niet eens met u lezen nu, dat doe ik nu niet, maar ik zou huiswerk opgeven, heb ik iemand beloofd. Dus dan geef ik als huiswerk op 2 Korinthe, de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 1, waar continu gesproken wordt over troost, vertroosting, vertroosting, troost. enzovoorts. Dat woord staat 5 keer in 1 vers, onder andere dan, geloof ik, en daarna in de andere versen daaromheen nog verscheidene malen. Kortom, het is niet mis te verstaan dat de tweede Korinthebrief als onderwerp heeft troost. Of het uitgebreidere woord met dezelfde betekenis, vertroosting. Het blijkt dan zo te zijn dat die vertroosting komt uiteraard van Christus, van de Heer, die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods, want alle nieuwe testamentische boeken zijn geschreven nadat de Heer inmiddels gezeten was aan de rechterhand Gods en uitermate verhoogd was. En als er dus troost komt van hem, is het troost die inderdaad komt van degene die aan de rechterhand Gods gezeten is. Of in andere woorden, het is vertroosting die komt van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of in nog andere termen, het is troost die komt van de middelaar van het nieuwe verbond. En de prediking van het nieuwe verbond is hetzelfde als de prediking van de blijde boodschap. Dat hebben we ook vanmorgen al aangehaald. En daarmee zijn we weer rond, daarmee zijn we weer terecht in dit gedeelte van Jesaja. Want in dit gedeelte, vers 1 tot en met vers 11 zullen we maar zeggen, wordt gesproken inderdaad over vertroosting. En er wordt gesproken heel uitdrukkelijk, nadrukkelijk, over de verkondiging van de goede boodschap. De verkondiging van de blijde boodschap. Het staat niet in het Grieks geschreven uiteraard, want het is het Oude Testament en dus is het Hebreeuws. Maar als het in het Grieks zou staan, zou er inderdaad gesproken worden over het evangelie, de blijde boodschap namelijk. En over evangeliseren, het prediken, het verkondigen van de goede boodschap. Zo wordt het onder andere hier genoemd dan in vers 9. Maar het zal duidelijk zijn dat er geen twee dingen zijn. Troost of vertroosting en de prediking van het nieuwe verbond, van de prediking van de blijde boodschap, komt natuurlijk op hetzelfde neer, want de prediking van de blijde boodschap is niet anders dan de prediking dat uiteindelijk vertroosting tot stand gekomen is. Waarna de volgende vraag is, wat is troost? Wat is het eigenlijk voor een ding? Hoezo troost? Hoor ik daar...
Dat is tabak.
Dat heeft er alles mee te maken, broeder. Dat heeft er wat mee te maken. Maar ik moet een beetje oppassen natuurlijk, hè. Maar hartelijk dank voor deze handreiking. Want u weet wat je met tabak doet, hè. Dat adem je in en dat adem je uit. Dat schijnt niet altijd te mogen, maar daar hebben we het nu niet over. En daarmee zijn we toch bij troost terecht. Nee, zeg maar. Want het begrip troosten, het werkwoord troosten, heeft eigenlijk de betekenis van zuchten. Oftewel, ja, niet zuchten in de zin van kreunen, maar wel in de zin van heftig ademen. Hoorbaar, duidelijk, diep in- en uitademen. In- en uitademen. Eigenaardig, hè? Hoe vertaal je dat? Waarom vertaalt men zoiets dan met vertroosten? Nee, dat is nou net het aardige ervan. Kijk, in- en uitademen, we zullen de tabak maar weer vergeten, maar het is natuurlijk een aardige ezelsbrug. Ezelsbrug. We zullen de tabak dus maar vergeten, maar troost of vertroosten of vertroosting is fundamenteel dus, in de oorspronkelijke betekenis, is fundamenteel niks anders dan... In- en uitademen, of misschien uit- en inademen, dat wil ik afwezen. Maar en wat is dat dan eigenlijk weer? Ademen. Niks anders dan leven. Dat is puur, enkel en alleen leven. Leven uitblazen. Als even kan, zou het de laatste moeten zijn. Het oude eruit, dat is precies wat ik bedoel. Het oude eruit en het nieuwe erin. Het oude leven blaast men uit en het nieuwe leven, geest, leven, adem Gods, ademt men in en dat is het dan. En dat in- en uitademen, of uit- en inademen is het in dit geval dan eigenlijk, dat komt volledig overeen met het begrip vertroosting. Dat wil niet zeggen dat het verkeerd vertaald is of zo. Verander het alsjeblieft niet in de Bijbel, want het is goed vertaald. De begrip wordt ook inderdaad toegepast in de betekenis van vertroosten, maar daarmee is meteen uitgelegd wat vertroosten eigenlijk is. Vertroosten wil namelijk zeggen dat... Nee, laat ik het anders zeggen. Vertroosting is nodig op het moment dat het oude voorbij gaat. Of misschien al gegaan is. Dan is het troost nodig. Als men iets kwijtraakt, als men iets mist. De troost is nodig. En het punt is gewoon dat vertroosting zelf inhoudt dat weliswaar het oude voorbij gegaan is, maar dat het nu dus ruimte is voor het nieuwe. Blaas maar uit, dan kun je opnieuw verse lucht, nieuw leven inademen. En dat is troost. Dat het oude voorbij gegaan is en dat het nieuwe tot stand gekomen is. Als ik goed ben ingelicht, dan ik dacht dat ik nou inderdaad mijn huiswerk zelf ook goed voor elkaar had. Ja, dat is niet altijd zo. Maar als ik goed ben ingelicht, dan is het zo dat het begrip vertroosting voor het eerst voorkomt in Genesis 5. Ik dacht een tijd lang zo uit het hoofd dat het voor het eerst voorkwam in Genesis 24. Maar het is niet zo, het is Genesis 5, vers 29. En dat is inderdaad zeer verhelderend. Genesis 5. Vers 29. Waar Lamech een zoon gewon. En vers 29 zegt dan: en hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk. Want troosten is nagam, het Hebreeuwse woord, nagam. En de naam Noach is daar uiteraard van afgeleid. Zodat de naam van Noach inderdaad vertaald wordt met trooster. Met nog een paar andere dingen ook, eventueel. Maar het doet nou niet de zaak. De Bijbel zelf verklaart het en zegt dat de naam van Noach inhoudt: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heer vervloekt heeft. En nou is de volgende vraag: waaruit bestond de troost die Noach gegeven heeft? Ja, het bestond slechts hieruit, en de Bijbel vat het soms kort samen. Ik heb dus een Petrus gevraagd, dus die vatten het kort samen. Die hadden het over Noach, de prediker. Toch van een goede boodschap dus. Toch evangelie, net als dat het begrip ook hier in Jesaja 40 voorkomt. Noach, de prediker der gerechtigheid, die de ark bouwde, waardoor weinigen, helaas, een overblijfsel, maar niettemin, waardoor mensen behouden worden, Noach en zijn achttal, die weliswaar terechtkwamen in het oordeel van de zondvloed, zodat het oude voorbij ging. Een hele generatie werd volledig uitgeroeid, de hele mensheid, op deze acht mensen na. En aan hen werd een nieuwe wereld, bij wijze van spreken, geschonken. Waaruit bestond dus de vertroosting? Dat weliswaar het oude voorbij gegaan was, maar dat het nieuwe tot stand kwam. De trooster is dus degene die wijst op het nieuwe wat tot stand komt. Of beter nog, want daar komt er in de praktijk op neer. Beter nog, de trooster is degene die het nieuwe geeft nadat het oude voorbij is. En als het oude verdwijnt, is troost nodig. En de troost bestaat eruit dat het nieuwe verschijnt. En om dan nog even goed aan te sluiten bij wat ik eerder al genoemd heb, want ik heb toch echt al heel wat genoemd. Die geschiedenis van Noach in de zondvloed is aan de ene kant een herinnering aan, ik zeg ook wel eens een echo van die oude schepping, de wereld die toen was, zegt Petrus, die ooit door het water vergaan is. Maar waarna, op de derde dag van Genesis 1, alsnog deze tegenwoordige aarde tot stand kwam. Daar is het een herinnering aan. Maar tegelijkertijd is het een profetie met betrekking tot de komst van de echte trooster. De echte Noach dus, hè? Christus zelf. Die inderdaad weliswaar het oude zou doen verdwijnen. Maar die waar het oude verdwijnt, het nieuwe doet verschijnen. En zoals die mensen in der tijd behouden werden door simpelweg bij Noach in de ark te stappen, meer hoefden ze niet te doen, zo worden daarna mensen behouden door simpelweg te komen tot de Heer Jezus Christus, de echte trooster, bij hem in de boot te stappen. Ik denk daarbij ook aan discipelen en andere lui die soms met hem in het schip zaten. Simpelweg bij hem in de boot te stappen, maar overdrachtelijk ook, hè, met hem mee te gaan, zich tot hem te voegen, opdat ze van hem en met hem, want daar komt het op neer, met hem nieuw leven, eeuwig leven en daarmee zelfs een nieuwe schepping zouden ontvangen. De trooster is dus degene die troost brengt, maar het bestaat eruit dat hij het nieuwe brengt nadat het oude verdwenen is.
Er is ook geen verbazing voor.
Nee, dat is een ander verhaal. Begrip vertroosting wordt in het Nieuwe Testament, maar dan praten we over Griekse woorden, soms ten onrechte vertaald met vermanen. En dan ben je helemaal volledig de draad van het verhaal kwijt. Maar ik ben nou niet in de gelegenheid om daarop in te gaan, want dan zou ik je moeten wijzen op al die schriftplaatsen, in de Statenvertaling althans, waar men ten onrechte het begrip vertroosten en vertroosting vertaald heeft met vermaning. Maar in vele gevallen, ik kan echt niet zo uit het hoofd zomaar zeggen, daar en daar, bovendien het is een lijst van toch al meer dan 20 teksten, dacht ik, zo uit het hoofd. Maar in veel gevallen waar vermaning staat, zou het vertaald moeten worden met vertroosting. Dat geldt zeker voor de Tweede Korinthebrief ook natuurlijk. En in veel andere gevallen waar vermaning staat, zou het vertaald moeten worden met het in herinnering brengen. En dat is wat anders. Ik heb het van de week ook al even aangehaald, sommige van die teksten. Maar sprekend vanuit het Oude Testament vinden we de werkelijke betekenis van het begrip, en daar gaat het om, en dan blijkt dat vertroosting is het nieuwe brengen als het oude verdwijnt. En dus is het hele begrip troost of vertroosting synoniem met wedergeboorte en met wedergeboren worden. Want wat is wedergeboorte nou anders dan dat het nieuwe gegeven wordt daar waar het oude verdwijnt of verdwenen is. En het is dus zelfs synoniem, dat wil zeggen gelijk in betekenis, min of meer, het is zelfs synoniem met opstanding uit de dood. En wedergeboorte is trouwens ook fundamenteel niks anders dan opstanding uit de dood. Want dood is dat het oude verdwenen is en opstanding wil zeggen dat het nieuwe verschijnt. Zodat we inderdaad, dat is goed om dat eens een keer duidelijk te zeggen, zodat we inderdaad weliswaar één grondbegrip hier tegenkomen, maar er zijn heel wat verschillende woorden die datzelfde begrip aanduiden. Dat is in alle talen overigens zo en in de Bijbel uiteraard ook. Het legt de dingen goed uit, hè? En dat betekent dus dat als in het Oude Testament gesproken wordt over troost en vertroosting en de trooster, wordt er dus feitelijk gesproken over wedergeboorte. Daar komt het op neer. Leven uit de dood, en er wordt gesproken over een nieuwe schepping. En inderdaad, wanneer we die tekst lezen in Genesis 5 vers 29, met die toelichting van deze is degene die ons troosten zal enzovoorts, dan kan het niet missen. Als we praten over troost die door Noach gebracht is, kunnen we alleen nog maar terecht bij het feit dat hij de ark bouwde en dat door hem en door die ark, samen met hem dus, mensen behouden werden en als het ware op een nieuwe wereld terechtkwamen. Als het ware. Het blijft een beeld natuurlijk, maar ze kwamen in een nieuwe wereld nadat het oude verdwenen was. En dat is troost. Nou, een andere keer dat het voorkomt, die noem ik meestal, is die van Genesis 24. Dat vind ik nogal een aardig verhaal. Vooral voor de Freudianen onder ons. Genesis 24. Waar Sarah, de moeder van Isaac, was overleden. Want dat staat in hoofdstuk 23. Gaat over de dood van Sarah en de aankoop van een begraafplaats. En daarna komen we terecht bij Isaac, die als zijn moeder verdwenen is, dan toch een andere vrouw moet hebben. Nou, dan gaat hij dus zelf trouwen, alsnog. En dat in overeenstemming met het bekende lied. Nee, zo scherp zijn jullie vanavond nog niet. Goed zo. Trouw niet voor je veren bent, ik hoor hem, jawel. Is toch iemand die repertoire kent? Maar wat zeg ik, Christine? In Genesis 6 vers 6 staat het ook, maar ik wou het niet moeilijker maken, maar daar is vertaald met berouwen. En dat is zo'n woord waar altijd problemen over bestaan, omdat we niet begrijpen dat het de Heer iets kan berouwen of spijt heeft dat hij iets gedaan heeft. Maar dat betekent het ook niet, want daar gaat het ook over, vertroosten. De Heer vertroostte zich over het een en ander. Dat betekende gewoon dat hij zegt, nou, dan neem ik het oude weg en dan maak ik wat nieuws. En hij bracht dus de zonvloed. He, dat is Genesis 6 vers 6. Als ik het dan toch helemaal moet zeggen. De eerste keer komt vertroosting dus voor in Genesis 5 vers 29. En de tweede keer komt het voor in Genesis 6 vers 6. Dat is juist. Waar staat, toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En de vertalers kwamen daar niet uit en hebben dat begrip nagam, dus vertaald met berouwen. En ze hebben er dus een betekenis aangegeven die overeenkomt met de tweede helft van dit vers, namelijk het smarte hem aan zijn hart, zo van berouwde hem. Maar het klopt niet, want wat hier vertaald is met berouwen betekent letterlijk dat hij zich vertroostte, We begrijpen het dan niet meer, omdat wij het begrip vertroosting in het Nederlands natuurlijk eigenlijk helemaal niet kennen. Maar het betekent gewoon dat de heer zei, ik neem het oude weg en ik breng het nieuwe. Waarom? Omdat het oude hem smartte, dus bracht hij het nieuwe. Vers verklaart zichzelf dan. Maar goed. Maar daarna komen we tegen, nog een keer in vers 7 natuurlijk, hè. Want daar staat het ook, want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Maar de strekking van de uitdrukking wordt natuurlijk gegeven in de rest van het vers. Ik weet dat het wat lastig is, daarom sloeg ik het ook over. He? Maar daarna komt het voor in Genesis 24, want in Genesis 23 is Sara overleden. En de tent van Sara is dus leeg. Zodat nu Abraham oud was geworden, wel bedacht. En toen sprak Abraham tot zijn knecht, overste van zijn huis, enzovoorts. En dan lees ik het ook maar niet verder, maar dat is Genesis 24, vers 1 en 2. En dan stuurt Abraham iemand uit om voor Isaac een vrouw te versieren. Want dat is ook krek wat er gebeurde. Letterlijk, je zal maar herderinnetje zijn en met je schapen bij de put komen. En dan een gouden voorhoofdsiersel of zoiets. Ja, een gouden voorhoofdsiersel opgezet krijgen. Met gewicht van een halve sikkel. Dat is nogal wat, krijgt ze ineens op de hoofd. En twee armringen aan haar handen. Welke gewicht was 10 sikkelen gouds? Enzovoorts. En misschien dat daar de uitdrukking dan vandaan komt, hè? Zo werd zij dus versierd. En nou ja, ik ga het verhaal maar niet verder vertellen, maar ze werd gebracht door de knecht van Abraham. Wiens naam hier overigens ineens zoek is. Hè? Ja, ik denk altijd, moet ik die zijweg nou in? Maar dan kom ik natuurlijk niet aan mijn onderwerp, hè? Ik krijg daar ook klachten over. Dus dat kunnen we niet hebben. Dus dan gaan we gewoon verder. Maar in ieder geval, die Rebecca dus, wordt hier gebracht tot Isaac. Toen zij hem zag, viel zij van haar kameel. Ik moet er altijd bij lachen als ik het lees. Ik kan het niet helpen. En elke keer als ik bij dat verhaal kom, dan moet ik daaraan denken. Dat is namelijk in vers 64. Rebecca hief ook haar ogen op en ze zag Isaac en ze viel van haar kameel. Heel vermakelijk. Maar goed. Ze zat nogal hoog op dat beest, maar ze viel er zo af. Ze gleed eraf. In ieder geval, er staat, zij viel van haar kemel. En daar hou ik het dus maar op. En dan staat er vervolgens dat ze vraagt, wie is die meneer die ik daar zie? En dan wordt er gezegd, dat is mijn heer, oftewel, dat is dus Isaac. En dan staat er in vers 67, en Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara, want daaruit was Sara verdwenen. Het oude, met respect voor Sara overigens, maar het oude was voorbij gegaan. Sara die dan een type is natuurlijk van het oude, het natuurlijke Israël. En de tent was leeg. Zoals ooit het land van Israël ook leeg zal zijn, omdat het oude Israël daaruit verdwenen is. Maar dat is de typologische betekenis. He? Nou, en dan brengt Isaac Rebecca daarin en dan staat er, hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Dus in mijn vraag staat er dus 3 keer hetzelfde. Hij nam Rebecca, zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. En dan staat er, alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Nou, als dat niet duidelijk is, weet ik het niet meer. Sara was verdwenen, gestorven. En de plaats van Sara werd ingenomen, want zo staat het hier letterlijk, de tent dus. De plaats van Sara werd ingenomen door Rebecca. En typologisch, Sara een beeld van natuurlijk Israël, het oude Israël. En Rebecca is dan in die verhouding althans een beeld van het wedergeboren Israël, wat terugverzameld wordt naar het land enzovoorts. En dan heb je precies hetzelfde verhaal. Het oude en ook het oude verbond is dan voorbij gegaan. En het nieuwe, en dus ook het nieuwe verbond, is tot stand gekomen. En hoe komt dat tot stand? Wel, door wedergeboorte. Door geloof en dan wedergeboorte, de wedergeboorte van Israël. Daarop wordt hier gezinspeeld. Maar het heet, alzo werd Isaac getroost vanwege de dood van zijn moeder. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe komt ervoor in de plaats. Nou, dat lijkt me langzamerhand wel genoeg. ter illustratie van dit begrip. Maar het zal blijken dat in bijna alle plaatsen waar in ieder geval in het Oude Testament dit begrip vertroosting voorkomt, dat het duidelijk is dat dan gesproken wordt over het oude is voorbijgegaan en het nieuwe, wat ook per definitie beter is, het nieuwe, het betere, komt ervoor in de plaats, zodat het begrip troost of vertroosting niks anders is dan een synoniem voor het nieuwe verbond. Ter vervanging van het oude, dat is vanzelfsprekend, hè? Het nieuwe verbond heet immers nieuwe verbond omdat het in de plaats komt van het oude. Nou, vertroosting is dus eigenlijk hetzelfde als wedergeboorte en als het tot stand komen van een nieuwe schepping. Waarna de volgende vraag, dus dan ga ik even verder. De volgende vraag is, wie is dus de trooster? Hij is het antwoord, de middelaar van het nieuwe verbond. Degene die de troost brengt. Nog geen commentaar? Wie is dus de trooster? Dat is Christus. En ook al hoort te komen, maar u doet het al niet meer, merk ik. Nou hoort te komen. Maar er staat toch over de Heilige Geest dat hij de trooster is. En dan zeggen wij, dat kan wel wezen, maar als u het opzoekt, staat er dat een andere trooster zal komen. Ik zal u een andere trooster zenden. En het woordje ander staat niet voor niks. Degene die het zegt namelijk is zelf de trooster en hij verontschuldigt zich, excuseert zich en zegt, ik ga heen, ik ga nu weg. Maar ja, wat moeten de discipelen en de gelovigen zonder trooster? De beloofde trooster uit het Oude Testament, hè? En dan zegt de trooster, ik ga wel heen, maar ik zal je een andere trooster zenden. En die andere trooster wordt daarna dus ook gewoon aangeduid als trooster. En bovendien, die andere trooster is dan de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is niets of niemand anders dan de geest van Christus. En Christus is de trooster. Het is dus niet echt een andere trooster, maar het is de trooster in een andere hoedanigheid. En dat is het andere aan de trooster, namelijk de geest. Nou, zoek ik even op. Dat is Johannes 14 geloof ik, hè? Of is het 15 inmiddels? Nee, 14, vers 16, ja. Johannes 14, waar in het begin van het hoofdstuk gezegd wordt door de Heer Jezus dat hij zou gaan naar het huis des vaders met zijn vele woningen, waarna een discussie ontstaat, maar die volgen we nou even niet. Maar de Heer zegt dus uitdrukkelijk dat hij zou heen gaan om plaats te bereiden om daarna weder te komen. En dat staat in vers 3 of zo. En dan komen we in vers 15, waar de Heer zegt, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Dat wil zeggen dat hij zegt dat de discipelen trouw zouden zijn aan het woord wat de Heer tot hen gesproken had. Hier gaat het uiteraard niet over de wet, want u weet allemaal dat geboden tegenwoordig gelezen wordt als woorden. De 10 woorden moeten we tegenwoordig zeggen, hè. Van enige omroepverenigingen, meerdere, heb ik inmiddels gemerkt. Ze hebben allemaal als onderwerp tegenwoordig de 10 woorden. Nou goed, woorden dus. Maar als er in het Nieuwe Testament staat, zo bewaart mijn geboden, betekent het ook zo bewaart mijn woorden, mijn leringen, alles wat ik u verteld heb. De gedachte is dat de Heer wel weg zou gaan. Hij zegt, maar denk erom dat je onthoudt en vasthoudt vooral wat ik je geleerd heb. Want dat blijft, dat gaat niet voorbij. Dat is de blijde boodschap die in zijn volledigheid vervuld zal worden. Dus zegt hij, zo bewaart mijn geboden. En dan, en ik zal de Vader bidden, want de Heer zou heen gaan om onze hoge priester en koning te zijn naar de ordening van Melchizedek. En de hoge priester, de middelaar van het nieuwe verbond, is immers degene die voor ons bidt. Want dat is wat er staat, hè. Hij bidt voor ons. En hij bidt bijvoorbeeld tot de Vader, staat er, ik zal de Vader bidden, en hij, de Vader, zal u een andere trooster geven. Deze trooster zou heen gaan, maar dat is Christus zelf, en daarvoor in de plaats zou een andere trooster komen, wel, de Heer Jezus Christus is de trooster, de geest van Christus is uiteraard de geest van die trooster, en dat is ook de trooster. En als die Heilige Geest komt, wordt hij aangeduid als de andere trooster. Oftewel de trooster in andere hoedanigheid. Ofwel de trooster, maar nu niet zinnelijk en in lichamelijke gedaante. Maar als de onzienlijke, die niet bij de discipelen zou zijn, maar zelfs in hen zou zijn. En wat zeg ik toch, het staat gewoon in het volgende vers. Want daar staat namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet. Dat is het kenmerk van die andere trooster, die wordt niet gezien. Die is onzienlijk en dus geest, want dat is de betekenis van geest. De wereld ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden. En dat is op het moment dat de Heer het zegt, hij blijft bij u lieden. Dat is tegenwoordige tijd. Niet hij zal bij u blijven, hij blijft bij u lieden, en wat de toekomst betreft, en hij zal in u zijn. Want op het moment dat de Heer dat zegt, was die trooster, en ook de andere trooster, die immers in de Heer Jezus Christus was, bij hen, in de zin van naast hen. Maar hij belooft dat die andere trooster in de toekomst in hen zou zijn. Oftewel, ze zouden aangedaan worden met kracht uit de hoogte en hoe dat allemaal maar heten mag. En allerlei andere uitdrukkingen ook voor. Maar niettemin zien wij dan dat Christus zelf de trooster is. En dat de term trooster weliswaar toegepast wordt op de Heilige Geest. Maar dat is pas in tweede instantie zo. En het is ook alleen maar zo omdat de Heilige Geest niemand anders is dan de geest van Christus. De onzienlijke Christus, zoals die leeft. In de gelovigen, het leven dus van Christus in ons. Maar het blijft zo, de trooster is dus Christus. En als we de trooster niet zien, of als hij onzienlijk is, is hij de geest van Christus. En dan haal ik nou hier uit Johannes, maar je zou natuurlijk eigenlijk even voor de volledigheid terug moeten gaan naar Lucas 2, want dat is de eerste keer dat vertroosting of troost in het Nieuwe Testament voorkomt. Lucas 2, het bekende hoofdstuk. Vers 25. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En die man heette zo, omdat hij daarmee een uitbeelding is in de eerste plaats van de gelovigen. Simeon wil zeggen dat hij hoorde. Hij had een doorboord oor, hij kon goed luisteren. Dat was een gelovige, dus betekent het eigenlijk. Wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig. Dat kan natuurlijk niet, want er staat, er is niemand rechtvaardig, die is ook niet tot één toe, in Romeinen 3. En hoe kan het dan dat hij toch rechtvaardig is? Ja, staat erachter. Hij was rechtvaardig, namelijk, staat en, maar het heeft de betekenis, de functie van namelijk. Hij was rechtvaardig, namelijk, godvrezend. En dat is godvrezend, dus ook een uitleg van zijn naam. Horend, hè? Godvrezende. Hij was rechtvaardig, namelijk godvrezend. En zijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid uiteraard. Niks bijzonders. En dan staat er, hij was verwachtende, want hij was godvrezende. Dat betekent dat hij ook luisterde naar het woord van God. En daar zijn vertrouwen op stelde, daarin geloofde, zich daarin onderwierp. En dus, omdat dat zo was, was hij dus verwachtende de vertroosting. Israël staat er, want God had gesproken over die vertroosting die zou komen. Waar bijvoorbeeld? In Jesaja 40 vers 1, heel goed, ja, dan zijn we weer rond. Hij was dus verwachtende de vertroosting Israëls. Ja, waar wachtte hij dan op? Staat er ook achter. Staat er achter, staat gewoon. Hem was namelijk een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Soms denk ik, hoe bedenken ze het, hè? Ja. Door de Heilige Geest, jawel, ook de trooster dus. Hem was een openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Hij verwachtte de vertroosting Israëls, en als vervulling van die verwachting zou hij de Christus des Heren zien. Wat is dus de vertroosting Israëls? De Christus des Heren. En aangezien Christus gewoon Grieks is voor Messias, betekent het dus dat de vertroosting en dus trooster niets of niemand anders is dan de Messias zelf. En het aardige is dat in het vers de Heilige Geest dan ook nog genoemd wordt. Leuk is dat, hè? Ja. En nog even voor de goede orde. Er staat, hem was door openbaring bekendgemaakt dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat betekent niet, zoals het dikwijls gelezen wordt, heb ik gemerkt, dat hem door openbaring bekendgemaakt was door de Heilige Geest rechtstreeks wanneer die Christus des Heren zou verschijnen. Dat staat er niet. Er staat alleen dat hem bekendgemaakt was dat hij nog lang genoeg zou leven. Ik persoonlijk geloof namelijk dat als hij echt zo godvrezend was als hier staat, dat hij netjes heeft uitgerekend, de profetie van Daniel 9 bijvoorbeeld, en netjes heeft uitgerekend, nou Daniel 9 en bijvoorbeeld ook de wet, want er staat ook nog het een en ander over in, dat hij netjes heeft uitgerekend wanneer de Messias zou verschijnen en dus zou geboren moeten worden. En dan was de vraag, wat jammer dat ik dat waarschijnlijk niet meer zal meemaken. En toen heeft... Is hij beloond geworden voor zijn godvrezendheid, dus voor zijn bestudering van het woord Gods, dat God hem bekend gemaakt heeft. Denk erom, je leeft nog lang genoeg om het mee te maken. Dat is wat hier staat. Hem was door de Heilige Geest geopenbaard dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zien zou.
Zo nauwkeurig dat je het hebt.
Ja, nou dat wou ik nog zeggen. Want als je het helemaal goed uitrekent, dan kon je het precies uitrekenen, weliswaar niet in welk huis hij geboren zou worden, maar wel dat hij in Bethlehem geboren zou worden. Maar ga er maar eens aan staan om dat huis te zoeken. Dat is ook wat lastig. Deze man was veel handiger. Hij las natuurlijk ook de psalmen, had al lang gerekend dat maar één ding nodig was, namelijk alle dagen te verkeren in het huis des Heren in elk geval. Dus wat lag meer voor de hand dan in de tempel zelf te wachten op de verschijning van Christus? En ik heb het eens nagerekend, maar dan kun je gewoon uitrekenen op welke dag dat zou moeten gebeuren. Nee, ga ik nou niet voorrekenen. Maar ik denk dat hij hetzelfde rekensommetje gemaakt heeft. Uit te rekenen valt namelijk wanneer hij zou geboren moeten worden, ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op welke datum. 15 Tisri namelijk, de eerste dag van het Loofhuttenfeest in dat jaar. En dan reken je netjes uit dat hij 40 dagen later als eerstgeborene, want hij moet in ieder geval eerstgeborene zijn, de Messias, anders erft hij die troon niet, dat hij dus als eerstgeborene na 40 dagen, 40 dagen na zijn geboorte in de tempel zou gebracht moeten worden, zoals dat nou eenmaal voorgeschreven was in de wet. Dus ze hoefde alleen maar op die dag in de tempel te zijn. En toen kwamen ze daar met een baby binnen en toen wist Simeon precies hoe het zat. Ja, dat kun je echt gewoon narekenen hoor. Het is gewoon een kwestie van rekenwerk. Concreet de Bijbelstudie. Nou, in ieder geval, waar het me nu om gaat, is natuurlijk dat hier staat dat hij was verwachtende de vertroosting Israëls. Vertroosting is natuurlijk een ding, dat begrijp ik ook wel, maar in de praktijk wordt dikwijls het ding verwisseld met de brenger van het ding. Want wat is dat, zaligheid? Nou ja, goed dan, wie is onze zaligheid? Je kunt het in het Nederlands niet goed vragen. Christus die ons geworden is, wijsheid van God en gerechtigheid en noem maar op. Dat zijn weliswaar gewoon dingen, maar ze worden toegeschreven aan een persoon. Hij is de vertroosting Israëls en dus de trooster. Hij is het heil, de zaligheid van Israël en dus de zaligmaker. Vanzelfsprekend. In de praktijk wordt tussen die dingen gewoonlijk in de Bijbel althans geen verschil gemaakt. En trouwens in ons Nederlands taalgebruik ook niet. Maar wat we zien dus is dat het begrip vertroosting in de Bijbel zelf wordt toegeschreven aan de trooster. En dat is niemand anders dan de Messias. Christus zelf, de beloofde erfgenaam van de troon, de brenger van het nieuwe verbond, etcetera, etcetera. Met de nadruk natuurlijk op dat hij inderdaad een koninkrijk zou oprichten. Dat is hier trouwens ook zo, want hier komt Simeon dus door de geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Eerst was het vertroosting, toen was het de Christus des Heren en nou heet hij zaligheid, de zaligheid zelf. Omdat hij de zaligmaker is en de brenger van de zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht, maar laat een maar weg, want er staat er toch niet, licht. Dus het is vertroosting, de Christus des Heren, zaligheid, licht der wereld namelijk, licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Merkwaardige wijze in die volgorde, maar het commentaar van Jacobus daarop zullen we later nog wel eens lezen. Niet van de week, denk ik, in Handelingen 15. Maar hoe het ook zij, hier zegt Simeon dat die zaligheid, dat licht inderdaad zou komen tot al de volken. Ik geloof inderdaad dat het in onze dagen gebeurt, dat die uitspraak rechtstreeks van toepassing is op de roeping van de gemeente in onze dagen. Want hij zegt dat pas daarna dat licht en die zaligheid ook zal komen tot uw volk Israël. Zodat op geraffineerde wijze hier ook de verborgenheid verborgen werd. En het is later in Handelingen 15 dat Jacobus erop terugkomt en zegt: Simeon heeft verhaald, en ik heb jarenlang gedacht dat Jacobus dan verwees naar Petrus, die zojuist het woord gehad had. En hij zegt dat Simeon heeft verhaald hoe God. Maar dan kon je nooit terugvinden wat Simeon verhaald had. Maar het blijkt dat Jacobus in Handelingen 15 niet praat over Simon Petrus, die zojuist het woord gevoerd had, maar hij verwijst naar deze Simeon uit Lucas 2. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En pas daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David wederop richten enzovoorts. Dat is Handelingen 15 dus. Het is rechtstreeks ontleend aan deze tekst, namelijk vers 32 van Lucas 2. 31 en 32, maar vers 32 alleen voldoet ook. Eerst de heidenen, dan het volk Israël. Maar hoe dat ook zij, die vertroosting, die zaligheid wordt hier toegeschreven aan niemand anders dan Christus zelf. Hij is dus de vertroosting en de trooster. En hij zou dat zijn voor al de volkeren en voor Israël. In welke volgorde doet nou eigenlijk ook verder niks ter zake. Ik moet er alleen bij zeggen, nu we het er toch over hebben, we willen even weer een paar deuren openzetten. Zoals Willem Jones zou zeggen, hè? Een paar deuren openzetten, dat deze Simeon gewoon een type is van de gemeente. Dat blijkt ook uit vele andere dingen. En daarom is het ook vanzelfsprekend dat hij eerst spreekt over zaligheid voor de heidenen en dan pas de zaligheid voor Israël. Want die zaligheid van Israël komt pas in de toekomst. Simeon de man is een type van de gemeente, de mannelijke gemeente, weet u wel. Waarna alsnog een dame verschijnt, namelijk Hanna, dan wel Anna, afhankelijk van of we de haar kunnen zeggen of niet, en die dan ook de Christus in haar armen neemt, en die dan ook een lied of een lofzang of een danklied daarover aanheft. Maar deze Hanna is dan uiteraard een type van de bekering van Israël in de toekomst. Het zit hier allemaal al in. Ook allemaal profetisch. Er zit ontzettend veel achter. Maar we laten het maar even wat het is. Ik hoop dat ik nu voldoende heb uitgelegd wat vertroosting eigenlijk is. En met die kennis kun je terecht in alle schriftplaatsen waar de term voorkomt. Je moet meteen denken bij vertroosting aan het oude voorbij, het nieuwe tot stand gekomen. Kortom, je moet denken aan wedergeboorte. Je moet denken aan het nieuwe verbond in plaats van het oude. Want dat is waar het over gaat. Dan ga ik weer terug naar Jesaja 40, denk ik. En als... Nee, ik ga nog niet terug naar Jesaja 40. Ik moet één ding, zou ik nog even erbij moeten zeggen. Dat namelijk het begrip trooster ook gebruikt wordt voor de functie van Christus nu aan de rechterhand Gods. Ja. We hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is wel degelijk, we hebben een trooster bij de Vader. Maar heeft het maar eens een keer anders vertaald, omdat het niet uitkwam. Het probleem van de vertalers is natuurlijk dat wij niet weten wat het Nederlandse woord troost betekent. Maar je moet er gewoon één keer de goede Bijbelse betekenis aan geven, de rest vergeten. En dat is dus waar ik nu even mee bezig ben, u daarop te wijzen. En daarna kun je het altijd netjes vertalen zoals het staat. Je moet weten wat het woord betekent. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is niks anders dan we hebben een trooster bij de Vader. Maar op de ene plaats wordt die voorspraak beschreven als de middelaar van het nieuwe verbond. En op een andere plaats als, eigenlijk dezelfde plaats zelfs nog, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En er blijkt toch niks anders te zijn dan de trooster. Degene die het oude heeft weggenomen en het nieuwe tot stand gebracht heeft. Zodat er allemaal verschillende manieren zijn om de functie van Christus juist ook in onze dagen te beschrijven. Nou, dan gaan we terug naar Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Troost, troost mijn volk. Wanneer komt die troost tot stand? Dan gaan we een vraag stellen. Dan willen we een jaartal bijzetten. Hè? Weet je wel? We willen jaartallen bij de rugnummers, hè? Bij de profetie. Jaartallen erbij. Voor de volgorde. Wanneer komt die troost tot stand? Ik heb het natuurlijk net al gelezen, gewoon uit Lucas. Daar kwam de trooster. En aangezien hij inmiddels heen gegaan is, zal de troost dus wel tot stand gekomen zijn. En aangezien de Christus in zijn tegenwoordige positie beschreven wordt als de trooster, ongeacht of we hem zien in ons hart of in de hemel, wordt in beide gevallen beschreven als trooster, is hij dus inmiddels de trooster. En dus is de troost tot stand gekomen. Maar nu, dat weten wij nu, hè. Maar nu even op grond van deze verse. Wat hier precies staat in de profetie. Wat staat er? Troost, troost, mijn volk. Welk volk is dat? Nou, dat is in ieder geval Israël. De vraag is, Israël in welke tijd? Ongeveer, in welke omstandigheid dan? Nadat zij tot geloof gekomen zijn uiteraard. Want eerder zijn zij niet mijn volk. Maar niet mijn volk. En kijk, daar zit ik weer. Hoe leg ik dat nou gauw uit? Dat kost me ook een avond als ik het echt goed wil doen, hè? Dat is namelijk, die term mijn volk is namelijk een doorverwijzing, hè? Zo'n stiegwoord noemen de Duitsers dat, een trefwoord, dat is het. Een doorverwijzing naar de profetieën van Hosea, waar gezegd wordt dat er een tijd zou komen waarin Israël niet mijn volk zou zijn. Dat wil zeggen, lo ami. Letterlijk vertaald, niet mijn volk. Maar daarna zou het alsnog ami, oftewel mijn volk worden. En in het, dat is Joël 1 en 2. En in het Nieuwe Testament wordt in, dat is huiswerk dus, broeder Rijsterheim. In het Nieuwe Testament vinden we in Romeinen 9, ik moet even nadenken hoor, maar het is hier de linkse bladzijde, of weet je wel, linkse kolom. Vinden we in Romeinen 9 en in, wat is het? Is het 1 Petrus 2, geloof ik, als ik het wel heb. Ja, 1 Petrus 2. Vinden we verwijzingen naar deze profetie over lo ami, dat ami zou worden, waar staat in beide gevallen, eenmaal bij Paulus in Romeinen 9, eenmaal door Petrus in 1 Petrus 2, verwijzingen naar dat de gelovigen, ongeacht wie ze zijn, maar dat de gelovigen die omdat ze ongelovig waren, lo ami waren, niet Gods volk waren, dat de gelovigen ami geworden zijn omdat ze tot bekering gekomen zijn en daarom worden toegevoegd aan het volk Gods. Het punt is echter dat hier in Jesaja, zoals gebruikelijk in de Oud-Testamentische profetie, slecht gesproken wordt over Israël. En dat is in Hosea trouwens ook het geval. Gaat in eerste plaats eigenlijk alleen over Israël. Waarvan gezegd wordt dat het ami, Gods volk zou worden, mijn volk zou worden. En hier staat troost, troost, mijn volk. Maar men wordt pas mijn volk, men wordt pas ami door geloof. En dus, wanneer men tot geloof komt, wordt men wedergeboren, dan wordt het oude weggenomen, dan wordt het nieuwe gegeven tot stand gebracht. Kortom, dan is er inderdaad nieuw leven. Nou, is Israël al ami? Nee. Israël is weliswaar het uitverkoren volk, Gods oogappel, en er zijn nog zeker 10 andere termen die ervoor gebruikt worden. Maar er zijn een paar dingen dat Israël niet is in onze dagen. En een van die dingen is gewoon, het is niet Gods volk. Meer. Het is niet Gods volk. Nog niet. Dat kan ook. Maar het is het niet in elk geval. En daar gaat het maar om. Het is lo ami, omdat het niet gelooft. En de Heer zegt eigenlijk ook tot Israël, daarom zal ik ook de uwe niet zijn. Dat is Hosea 3. Dat is de huidige situatie. Heeft Israël dus al die troost ontvangen? Nee, dat kan niet. Dat komt pas als het tot geloof komt. Maar het punt is dat de trooster gekomen is en dat wij die geloven deel hebben gekregen aan die vertroosting die tot stand gekomen is door de trooster. Maar dat dat volk, Israël waarover hier gesproken wordt, daar geen deel aan heeft gekregen omdat het niet gelooft. En aangezien deze profetieën gewoon rechtstreeks spreken over Israël, rechtstreeks aan Israël gericht zijn, moeten we dus zeggen dat deze profetie zoals die hier staat nog niet vervuld is. Wij kennen weliswaar een toepassing ervan op ons, dat hebben we inmiddels gezien. Maar het is nog niet vervuld in de zin van dat het toegepast is op Israël. Maar lees maar eens verder, want de vraag wanneer wordt dit dan wel vervuld, wordt wel beantwoord hier hoor. Troost, troost mijn volk, zal u liederen God zeggen, ooit in de toekomst, vanuit het Oude Testament geredeneerd, ooit onder het Nieuwe Verbond. Nou, dan staat er hoe die troost komt, namelijk spreek naar het hart van Jeruzalem, opdat het tot geloof zou komen uiteraard, want dat is wat het met het hart zou moeten doen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, oftewel roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat is nog niet zo. Dat haar strijd vervuld is. Wel, wanneer is de strijd van Israël vervuld? Gewoon, concreet, letterlijk. Wanneer is de strijd van Israël vervuld? Als het even kan, een datum. Ja, na de grote verdrukking, precies. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Kortom, aan het einde van de tweede helft van de 70ste week van Daniël dus. Kortom, aan het einde van de grote verdrukking. Nou, die moet nog beginnen, maar die komt niet, zegt 2 Thessalonicenzen 2, zolang wij hier nog zijn, om het dan met eigen woorden te zeggen. Dus dat duurt nog wel even. Maar aan het einde van de grote verdrukking pas, dan zal haar strijd vervuld zijn. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Wanneer is de ongerechtigheid van Israël verzoend? Ik had, als u gezegd, aan het eind van de 70ste week had ik prompt gevraagd, waar staat dat dan? Hartelijk dank. Daniël 9 vers 24, precies. Want in Daniël 9 vers 24 staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk, het volk van Daniël, het Joodse volk dus, en over uw heilige stad, Jeruzalem dus, om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen. En dus om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Wanneer gebeurt dat dus? Aan het einde van de 70 weken, oftewel aan het einde van de 70ste week. En dan krijgen we weer hetzelfde antwoord. Aan het einde van de grote verdrukking dus feitelijk. Dat is dus nog niet gebeurd. Maar dat vers 2 van Jesaja 40 lijkt natuurlijk qua opbouw bijzonder op Daniël 9 vers 24. Dan wordt het oude weggenomen en dan komt het nieuwe tot stand. En het nieuwe bestaat uiteraard gewoon uit het koninkrijk van de Messias. Dat is in Daniël 9 vers 24 en wat er verder volgt natuurlijk ook te lezen. En hier feitelijk ook, want we lezen maar weer even door in Jesaja 40... Ja, lees het door. Ja, er staat dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Israël, ja, gaat over Israël.
Wat is dat dubbel? Wat is dat dubbel?
Ik had het eigenlijk over willen slaan voorlopig. Dus, het is wat moeilijk namelijk. Het dubbele. Het dubbele wil zeggen dat ze dus dubbel straf heeft ontvangen. En in de praktijk betekent het ook inderdaad dat er twee keer hetzelfde oordeel komt over een ongelovige Joodse staat, over Lo Ami namelijk. En dan zijn we bij het hart van onze Bijbelstudie feitelijk aangekomen. Ik had het nog eventjes vooruit willen schuiven voor het gemak. Maar dan gaan we maar, zal ik het vertellen. Als het gaat over een oordeel over Jeruzalem, wat dubbel vergelding zou ontvangen voor al haar zonden. Wel, als het gaat over Jeruzalem, dan staat er dat er een oordeel zou komen. Het oordeel van Jeruzalem bestaat hierin een of andere vorst, die komen zal. Daniël 9 lees ik weer, hè. Vers 26 nu. Dat een vorst die komen zal, als vertegenwoordiger van het wereldrijk, wat het ook wezen mag, hè, dat een vorst die komen zal als vertegenwoordiger van het wereldrijk met zijn legers Jeruzalem zou omsingelen en van alle zijden zou benauwen en zou innemen, et cetera, et cetera. En dan gaan we weer in de oude structuur. Het dilemma, het grote vraagstuk is altijd, is dat al vervuld of moet dat nog vervuld worden? En de traditionele protestantse theologie zegt dat is al vervuld in het jaar 70 van onze jaartelling. Toen Titus, nee niet de apostel, maar die andere, Titus namelijk de bevelvoerder van de Romeinse legers, van het wereldrijk van die dagen dus, de stad omsingelde en na een beleg van een jaartje of drie ook daadwerkelijk innam. In het jaar 70 van onze jaartelling. Vervuld dus, er valt niks aan het af te doen, dat is ook inderdaad juist, volkomen juist. Waarna er van de andere kant binnengetreden wordt vanuit de, hoe zal ik het nu eens noemen, vanuit de Maranatenbeweging, zullen we dat noemen? Dat is ook ladig. Daar reken ik later wel weer af met het zoeklicht. Hè? Dat vanuit de Maranatenbeweging gezegd wordt, meer dan dit wat ik nu zeg alleen hoor, zeggen zij hoor, maar gezegd wordt, in de toekomst pas zal het vervuld worden, want in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, vlak voordat de 70 weken om zijn, zal Jeruzalem ook, oh, let op ook omsingeld worden. En er zullen vertegenwoordigers van het wereldrijk van die dagen op een of andere wijze, maar in ieder geval een vorst die komen zal, die zal ook inderdaad komen, zal de stad innemen en Jeruzalem zal verwoest worden enzovoort. Kortom, de profetie over de verwoesting van Jeruzalem, is dat al gebeurd of moet het nog gebeuren? Het antwoord is, het is al een keer gebeurd in het verleden, op grond van de verwerping van de Messias. Ik weet niet of we dat nog moeten mogen zeggen, van Luc Goeree, mag dat nog? Doet er nou niet toe, hè? Maar dat is dus wel zo, op grond van het nationale ongeloof van Israël, hoor wat ik zeg, op grond van het nationale ongeloof van Israël bracht God een oordeel. Hij hief gewoon die ongelovige Joodse natie op. En hij verwoestte hun stad en hun staat. In overeenstemming met de profetie, zonder meer. Ja. Maar het neemt niet weg dat als in de toekomst, wat heet toekomst, want die toekomst is aangebroken inmiddels, als in de toekomst daar toch weer een ongelovige Joodse staat en stad zou zijn, en als bovendien daar ook het evangelie gepredikt zou worden, net als in het verleden, en dan, als dan toch die Joodse staat ongelovig blijft, ondanks de prediking, niet alleen in onze dagen, maar straks ook de prediking van de twee getuigen, in de eerste helft van de 70ste week van Daniel, dan zal precies hetzelfde gebeuren als in het verleden, op grond van precies dezelfde profetieën, namelijk de stad zal omsingeld worden en zal ingenomen worden, verwoest worden. Dan heeft het op grond van hetzelfde ongeloof dubbel, tweemaal, dubbel ontvangen voor dezelfde zonde. Daar is overigens niks onrechtvaardigs aan. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want een ongelovig Israël heeft geen recht om zich te vestigen in het land wat God beloofd heeft aan een gelovig Israël. Het kan zich overal vestigen waar het maar wil. Had het dat maar gedaan, denk ik ook wel eens, maar dat mag ik natuurlijk ook niet denken. Maar nee, de Zionisten hebben daar plannen toe gehad hoor. Oorspronkelijk hadden ze helemaal niet gedacht aan Palestina. En nu trekken ze de haren uit het hoofd misschien nog wel, vanwege al de Palestijnen in Palestina. Maar ja, dat heb je nou eenmaal zo, hè. Maar niettemin, juist dat land is voor hen als het ware taboe. Verboden gebied, omdat juist daar hen het oordeel zou treffen. Dat is wat aangekondigd wordt en het zal dus ook inderdaad gebeuren. Maar nu heb ik het uitgelegd vanuit wat in het Nieuwe Testament allemaal staat en vanuit dat wij weten dat Israël bij de eerste komst van Christus ongelovig was enzovoorts. Maar je moet wel bedenken dat als we dat niet wisten en dus en zonder het Nieuwe Testament dit zouden lezen, zouden wij ook niet begrijpen wat het betekent dat het dubbel ontvangen zou. Maar nu hebben we in het loopje weg dus toch even gezegd dat in het verleden Israël nog niet dubbel ontvangen heeft, want de andere helft van het verhaal ligt inderdaad nog in de toekomst. Waarmee maar weer is vastgesteld dat dit vers pas vervuld is of wordt en dat de troost aan Israël pas gegeven wordt niet eerder dan aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat blijkt hieruit. Ook uit de uitdrukking dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Het zijn inmiddels andere mensen, dus de mensen die je treft ontvangen het heus maar eenmaal. Ja. En ze ontvangen, ja, dat is ook, dat zeg ik ook. Het gaat op het nationaal, ik heb een grote nadruk op gelegd. Hè. Maar de stad en de staat ontvangt dat dubbel. er zit nog veel meer aan vast. Want als je het mij vraagt, was 3 dubbel. Maar die eerste keer wordt hier niet mee gerekend. Maar dat is nog iets moeilijkers, hè? Maar let maar eens even op wat hier nou verder staat. En dan ga ik nou niet naar vers 3, want dat sla ik echt eerst over. Echt, dat doe ik heel bewust, sla ik eerst over. En dan gaan we naar vers 4. Dat als die troost komt, en als dus de trooster en de Messias verschijnt aan Israël, dan zullen alle dalen verhoogd worden. Ik geloof niet dat het hierbij gaat om een letterlijke toepassing, maar ik geloof dat het hier echt uitsluitend gaat om een overdrachtelijke en geestelijke toepassing. Namelijk alles wat nederig is, alles wat laag is, zal verhoogd worden. Alles wat zich vernedert onder de krachtige hand Gods, om het met de apostelen te zeggen, zal in de toekomst verhoogd worden. En alles wat hoog is, zal vernederd worden. Dat is een algemeen Bijbels principe en het wordt hier uitgebeeld in deze beeldspraak uiteraard, hè. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen heuvelen. Alles wat hoog is op aarde zal vernederd worden. En wat krom is, zal rechtgemaakt worden. En wat hobbelachtig is, dus ook dus wat krom is, zal tot vlakte, tot vallei gemaakt worden. Kortom, er vindt nogal een omkering plaats. Niet geografisch, daar geloof ik niks van. Maar wel in deze overdrachtelijke betekenis van de term. Wanneer gebeurt dat? Wanneer wordt wat hoog is vernederd? Wel, het oude verhaal. Aan het einde van de 70ste week. Want na die tijd, of vanaf die tijd, zal alles wat in opstand is gekomen tegen God, met Satan voorop, die zo nodig hoger moest zijn, weet u wel, dat zal allemaal vernederd worden. En degenen die nederig zijn, omdat ze in de rij zijn gaan staan bij de Heer Jezus zelf, en zich dus vernederd hebben, en zich onderworpen hebben aan het woord Gods, wel, die zullen verhoogd worden. Dat is de strekking van dit vers. En er zijn tientallen parallelteksten. In ieder geval in het Oude Testament, maar zeker ook in het Nieuwe. Waarna bovendien staat: en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Nou, het punt is dat wij leven in dagen dat de heerlijkheid des Heren verborgen is. Toch? Ja, weet u, dat is ook een hele avond om het uit te leggen, hè? Wij prediken samen met Paulus het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. En die is verborgen. Zodat de heerlijkheid Gods inderdaad weliswaar is in het aangezicht van Christus. Staat ook zo in 2 Korinthe 4. Maar het is dan toch verborgen in de hemel. Want wij zien Jezus weliswaar met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2. Maar dan toch niet letterlijk. Want waar het gaat om het letterlijk zien met deze fysieke, stoffelijke ogen staat er, wij zien het niet. Het kan ook niet gezien worden, het wordt met opzet verborgen gehouden. Want het zal pas geopenbaard worden, niet bij de eerste, maar bij de wederkomst van Christus. En weer is de vraag, wanneer is dat? Bij wederkomst moeten we natuurlijk in de eerste plaats denken aan zijn verschijning in heerlijkheid aan Israël. Wanneer is dat? Aan het einde van de 70 weken van Daniël. Precies hetzelfde antwoord. Wanneer hij verschijnt, als Jeruzalem valt, ingenomen wordt. Wanneer hij verschijnt, namelijk op de Olijfberg. Opdat hij de inwoners van Jeruzalem, in ieder geval de eventueel gelovige inwoners van Jeruzalem, een vluchtmogelijkheid zal geven, de stad uit, dwars door de Olijfberg die bij die gelegenheid immers zou scheuren. En dat staat letterlijk allemaal in Zacharië 14, vanaf vers 1. De stad zal ingenomen worden, maar te dien dagen zullen de voeten van degene die op de bergen de blijde boodschap zou prediken, die zullen staan op de Olijfberg, gezalfde voeten als u het mij vraagt, een lieflijke reuk en dat soort dingen meer, van het nieuwe verbond. Kortom, de Christus zelf zal letterlijk verschijnen op de Olijfberg en dat is aan het einde van de 70ste week van Daniël, precies op diezelfde dag. Grote verzoendag. Nou, laat ik het niet moeilijker maken dan het is. Ja.
Er staat ook in Zacharië 14 dat het land als een vlakveld gemaakt zou worden.
Ja, maar ik geloof ook dat dat beeldspraak is. Maar niettemin, er gebeurt inderdaad het een en ander in Israël. Maar wat ik net zei over dat ik het niet geografisch interpreteer, dat zeg ik uitdrukkelijk niet omdat het niet mogelijk zou zijn, of niet omdat er hier of daar niet een berg zou verdwijnen in die aardbeving of zo. Maar ik zeg dat, omdat we maar al te gemakkelijk die profetie eruit pakt en letterlijk neemt. Dus nou, er zal nog een boel veranderen op de kaart en zo. Alsof dat het doel is van de wederkomst van Christus. Dat is het niet. Ik geloof dat het, voor zover het letterlijk is, is dat best wel interessant. Maar het gaat erom dat de eerste betekenis niet de letterlijke is, maar de overdrachtelijke. Dat wordt vaak genoeg gezegd, hè? Over het hoge zal vernederd worden. Dat sluit een geografische verandering van het land niet uit. Maar het wil in ieder geval zeggen dat dat niet het eerste zou moeten zijn wat in onze gedachten opkomt. Omdat het echt over beeldspraak gaat. Maar ik kom daar heus nog wel op terug. Nou, wat hier dan staat is de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Wij weten ook wanneer het is, aan het einde van de 70e week van Daniël. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Dat wil ook niet zeggen dat alle vlees dat tegelijk zal zien, zo van, zitten allemaal tegelijk aan de televisie, op dezelfde afgesproken tijd, dan kunnen ze allemaal tegelijk kijken, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat tegelijk slaat op het tijdstip. Dat denken wij, maar ik heb u al uitgelegd dat wij mensen geneigd zijn alles primair op tijd toe te passen, en als het dat niet kan, op het anders. Maar geloof dat de fout is om dat te doen. Dat tegelijk slaat niet op het gelijk op hetzelfde tijdstip. Maar het gaat om het alle vlees het zal zien. Het ene vlees gelijk als het andere vlees. Elk vlees, want er is geen verschil. Alle vlees gelijkelijk, hoewel misschien niet op hetzelfde tijdstip, zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En het is ook niet op hetzelfde tijdstip. Nee, omdat we dat weten uit andere profetieën. De Heer openbaart zich niet in één keer aan alle vlees. Hij openbaart zich wel aan alle vlees, werkelijk alle vlees. Alle overblijvende vlees moet ik er trouwens bij zeggen. Maar wij worden ook even geacht te weten dat de tijd van zijn openbaring, de tijd waarin hij zich openbaart, dan toch minstens 33 jaar duurt. Maar ja, goed, dat zijn andere schriftplaatsen. Maar alle vlees zal hem zien. Dat wil zeggen, niemand uitgezonderd. En dat is ook wat later erover aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Hè? De naam van Jezus, alle knie zich zou buigen. Waar dan ook, wie dan ook. Dat zal gebeuren. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Ze zullen moeten zien. Waarna er staat. Een stem zegt, roept. En degene tot wie het gezegd wordt zegt, wat zal ik roepen? En het antwoord is, wat hij dus roepen moet, is, hij moet roepen, alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Alle vlees, alle mens, elk mens is als gras. En het is eigenlijk ook een verwijzing naar Psalm 90 bijvoorbeeld. Hè? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Ja, ik heb op psalmpjes moeten leren, vroeger op school. Waarom ik deze onthouden heb, weet ik niet. Maar het is zo gek nog niet, hè? Ja. Wanneer de wind zich over het land laat horen, zo knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En ik heb altijd gedacht, standplaats, dat is altijd van een predikant, hè? Dat is toch niet? Standplaats, hoezo standplaats? Nou ja, goed. Ik heb er wat rare gedachten altijd bij gehad, maar misschien dat ik het daar onthouden heb. Maar in ieder geval, de prediking zou moeten zijn, dat wat geroepen zou moeten worden aan het volk, zou moeten zijn, al dit hier gaat voorbij, niet alleen de mens, maar alles van de mens ook gaat voorbij. Want de geest des Heren zal erin blazen en dan gaat alles voorbij. Maar er is maar één ding wat niet voorbij gaat. Ik heb het ook eens aan Petrus gevraagd, die zei het ook in 1 Petrus 1 vers 25... Alle vlees is als gras. Maar het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid. Of bestaat tot in eeuwigheid. En wij zijn niet wedergeboren uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijk zaad. Namelijk het eeuwig blijvende onvergankelijke woord van God. Dat is een nieuwtestamentische prediking. Maar het staat hier in Jesaja 40. De prediking van het evangelie is dus dit. Dat alle vlees is als gras, maar dat het woord Gods bestaat en dus blijft staan, is eigenlijk de betekenis, tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, maar één ding wat blijft, dat is het woord Gods. En wie dat woord Gods in zijn hart heeft, heeft dus iets blijvends in zich en dus blijft hij of zij. Dat is ook een manier om het te zeggen. Wij laten ons vullen met het woord Gods. opdat wij zouden blijven, want het woord Gods is blijvend. En als wij ons dat woord Gods eigen maken, zodat het ons eigen wordt, ons ego, ons eigen wordt, dan zullen wij ook inderdaad blijven, omdat het woord deel is geworden van ons. En op die wijze ontvangen we eeuwig leven. Dat lijkt me toch een tamelijk duidelijke zaak. Al zijn het dan wat abstracte begrippen. Maar de prediking zou moeten zijn: alles verdwijnt behalve het woord Gods, en dus ook de vervulling van het woord Gods. En dus ook de beloften die God gedaan heeft. En nou terug. Want in vers 1 staat: troost, troost mijn volk. En in vers 2 staat: spreek naar het hart van Jeruzalem. En in vers 6 staat: roept tot Jeruzalem. En de vraag is: wat moet er dan geroepen worden? Waaruit bestaat dan die troost? Of beter, waaruit bestaat dan die troostvolle boodschap? Wat is die boodschap waardoor die troost komt? En de boodschap is: alles gaat voorbij, maar het woord Gods blijft. Dat is wat hier staat. En het punt is dat er één zou zijn die oorspronkelijk die boodschap zou brengen. Die boodschap van troost, die boodschap van het woord Gods gaat nooit voorbij. En wie is dat? De Heer Jezus Christus zelf. Omdat hij de vertroosting Israël is uit Lucas 2. Omdat hij de brenger is van de blijde boodschap, uiteraard, zoals ook later nog in dit schriftgedeelte trouwens blijkt. En ik wil het toch even kort sluiten met Johannes 1, ik kan het niet laten. Omdat Christus zelf het vlees geworden woord is. En de prediking is: alle vlees is als gras. Dat is een natuurlijke mens. Maar we kennen één die vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. Is die dan niet als gras? Het antwoord is: ik ben ongelukkig bij de antwoorden. Ja, die verdween ook. Hij stierf namelijk ook. En voor zover wij hem naar het vlees gekend hebben, 2 Korinthe 5, dan nu niet meer. Want nu kennen we hem als de opgewekte. Hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En er staat er meteen achteraan, dus Johannes 1 vers 14. Hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat betekent, hij is inderdaad uit de dood opgestaan. Nou, blijft zo, vlees gaat voorbij. Maar de clue is, en dit is natuurlijk wat moeilijk op de late avond nou. De clue is dat het begrip vlees niet alleen maar de aanduiding is van alle zienlijke dingen, maar tegelijkertijd, en dan komen we op heel fundamentele zaken, tegelijkertijd is het de aanduiding van een begrip wat wij via het Grieks van het Nieuwe Testament kennen als het evangelie. Vlees is bazar in het Hebreeuws, maar bazar wordt twee versen verder, drie versen verder, in vers 9 namelijk, wordt hetzelfde woord bazar wat in vers 6 vertaald is met vlees, vertaald met verkondigster van goede boodschap. Is volstrekt hetzelfde woord. En daarna nog een keer in vers 9. Het staat in ieder geval twee keer in vers 9. De moeilijkheid is niet dat het woord dus twee betekenissen heeft. Het is maar één betekenis. De betekenis is namelijk dat alles wat vlees is, alles wat bazar is, zijn immers alle zienlijke dingen. Alle zienlijke dingen van deze geschapen wereld. Maar vervolgens is het zo dat al die zienlijke dingen, wat het ook is, een boodschap en zelfs een blijde boodschap weergeven. Kortom, alle zienlijke dingen brengen ons blijde boodschap. En meer speciaal natuurlijk de blijde boodschap. Omdat alle zienlijke dingen die deze prediking illustreren, namelijk wat zien wij in de zienlijke dingen, heel gemakkelijk, dat alles verdwijnt en plaats moet maken voor wat nieuws. Dan doe ik het maar heel eenvoudig. Ik had het natuurlijk ook uitgebreider kunnen doen, maar dat lukt me zelfs niet in één avond. Want dan blijkt dat alle zienlijke dingen ons een boodschap brengen. Alle dingen spreken ons over Christus, over de schepper en zijn werk, wat hij doet door Christus enzovoorts. Dat is het bekende verhaal, voor sommigen van u althans, van de typologie in de natuur. De natuur die ons rechtstreeks spreekt over het werk wat God doet in Christus. Maar samenvattend is het altijd, het verdwijnt, alles verdwijnt, maar er komt wat nieuws voor in de plaats. En de aardigheid is dan dat het vlees wat verdwijnt, het vlees wat als het gras afvalt, datzelfde vlees brengt toch eerst de blijde boodschap. Op een of andere wijze. En toegepast op de mens mag dat ingewikkeld lijken. Toegepast op de schepping als zodanig is het minder ingewikkeld. En toegepast op Christus is het vanzelfsprekend. Want daar verscheen hij in het vlees. Het woord is vlees geworden. Dan heb je de boodschap van God, het woord Gods, die gestalte aanneemt, of dat gestalte aanneemt in de gedaante van een mens. Het woord is vlees geworden, inderdaad. En wat hebben we van hem geleerd? Dat men de oude mens zou moeten afleggen. Nou citeer ik even uit Colossense bijvoorbeeld en uit Efeze. Dat men de oude mens zou afleggen, dit oude vlees, omdat men de nieuwe mens zou aandoen. Nou, dat is de hele prediking. Het oude gaat voorbij, maar er is wat nieuws. Maar het nieuwe komt alleen weer door het woord Gods. Door de prediking van het evangelie. En eigenlijk vinden we hier dus in het Hebreeuws van Jesaja 40 min of meer een woordspeling. Je kunt het zo uitleggen als een woordspeling. Alle vlees is als gras, maar de blijde boodschap van God, dat is ook bazaar en is eigenlijk dus ook vlees, gaat toch niet voorbij. Uiterlijk gaat wel voorbij, maar de boodschap die die uiterlijke dingen brengen, die boodschap gaat nooit voorbij. Een eeuwige waarheid die in vergankelijke dingen wordt uitgedrukt. In het algemeen is dat zo. Maar om weer tot heel concrete dingen terug te keren. Wat hier staat is dat er iemand zou komen om troost te brengen. Dat is Christus. Dat er iemand zou komen, vers 2, om naar het hart van Jeruzalem te spreken. Dat is Christus. Om haar toe te roepen dat haar strijd vervuld is en ongerechtigheid verzoend is. Dat doet Christus. En dan vers 4, want vers 3 sla ik nog hardnekkig over. Vers 4, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Dat doet Christus. En wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is zal tot vlakte gemaakt worden. Dat is wat Christus doet. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Ja, natuurlijk, in het aangezicht van Christus, die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. Enzovoorts. En dan komt er iemand roepen om een boodschap te verkondigen. Wie is dat? Christus, die predikt het oude gaat voorbij. Daarom waren die ouden ook zo kwaad. Hé? Dit gaat toch voorbij. Nou goed. En zo verder. En dan het woord des Heren. Het woord ons Gods bestaat in eeuwigheid, vers 8, en dat is ook Christus, uiteraard. Nou, en dan staat er in vers 8, maar daar kom ik dan later wel weer op terug, dat tot Jeruzalem gezegd wordt, dat, en tot Juda gezegd wordt, zie hier uw God, voilà, zie hier uw God, hier is uw God. Kortom, dan verschijnt de Heer Jezus Christus aan Israël, hij wordt aan hen openbaar. En dan komt hij om de sterke te verslaan. Hè? En dan komen tegen de sterke, vers 10, tegen het beest dus. Weet je wel? Tegen het beest. En uiteindelijk tegen Satan zelf. En hij komt ook om zijn, vers 11, om zijn kudde te weiden. En dat is uiteraard ook gewoon Israël, de kudde. Bij de goede herder komt om die kudde te verzamelen en te brengen naar grazige weiden enzovoorts. Kortom, al die versen spreken ons over Christus en zijn werk is speciaal in relatie tot Israël. En ook over een tijdstip. De tijd is namelijk eigenlijk de tijd van na de grote verdrukking. Zonder dan een jaartal erbij te zetten, maar de tijd van na de grote verdrukking. Maar de vraag is dan nog vervolgens, in vers 3 staat, een stem des roepende in de woestijn. Nou, al die versen wordt gesproken over iemand die roept en die predikt. En het was altijd Christus. Maar dan staat er in vers 3 dat er nog iemand roept in de woestijn. En de vraag is, wie is dat dan? En het antwoord is, dat is ook Christus. En het argument is, waarom zou dat niet zo wezen? Ja, het antwoord is, de enige reden, moet je eens luisteren, de enige reden waarom vers 3 over die stem des roependen in de woestijn niet zou toegepast worden op Christus, is omdat we een Bijbeltekst hebben waar staat dat het vers spreekt over Johannes de Doper. Let wel, er staat niet in die tekst dat het niet gaat over Christus. Nee, het is Johannes 1, maar dat snij ik vanavond niet meer aan. Ik ga geen heel Bijbelboek aansnijden. Nou ja, goed. Maar het punt is dit. Als we dit hoofdstuk zo in zijn verband lezen. Ik heb het met opzet tamelijk nadrukkelijk gedaan. Niet helemaal woord voor woord natuurlijk. Maar als we het in zijn verband lezen, dan kunnen we niet anders zeggen. Al deze versen spreken over Christus en zijn werk en zijn prediking enzovoorts. En als we dan bij vers 3 vragen wie is dat dan? Dan kan het niet anders, dan moet dat ook Christus zijn. Wij zouden daar geen enkel probleem mee hebben. Waren het niet, want zo zit het in elkaar, dat in Johannes 1 gezegd wordt, door Johannes, er wordt hem gevraagd op lastige manier wie hij eigenlijk is. En dan zegt hij, nou jullie weten het toch niet, dan zal ik het je maar zeggen. Want dat is wat er staat, hè. Dan zal ik het maar zeggen. Ik ben de stem des roependen in de woestijn. En dat is heel eigenaardig, omdat wanneer Johannes dat niet gezegd zou hebben, wij geen moment, maar dan ook geen moment geaarzeld zouden hebben met deze tekst gewoon toe te passen. Net als alle anderen op Christus. En ik zeg al, het argument om het op Christus toe te passen is gewoon, waarom zou dat niet zo wezen? En als in Johannes 1 gezegd wordt dat het van toepassing is op Johannes de Doper, blijft nog steeds hetzelfde argument overeind. Maar waarom zou het niet ook van toepassing zijn op Christus? Dat is het natuurlijk ook, dat kun je domweg niet ontkennen. En het punt is dan ook dat deze uitspraak van vers 3 wordt toegepast op zowel Johannes de Doper als op Christus. En als dat met vers 3 het geval is, jawel, dan geldt het dus ook voor al die andere versen die hier staan. Ja, dat is zo. Of dacht u dat Johannes de Doper soms geen troost gepredikt had aan Israël? En niet aan Israël geroepen had dat de strijd vervuld was. Die zegt toch, het bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, de bij ligt aan de wortel van de bomen. Kortom, die zouden allemaal gekapt worden, al die volkeren zouden geoordeeld worden, zou het koninkrijk van Christus aanbreken. Hij predikt toch precies wat hier staat? Hè?
Wat zeg je?
Nee, zelfs dat wordt aangehaald en wordt ook toegepast op Johannes de Doper. In het Nieuwe Testament. Ik heb die vers wel bij de hand, maar daar ga ik nou gewoon niet op in. Het punt is gewoon dat die uitspraken inderdaad dubbel worden toegepast op zowel Johannes de Doper als op de Heer Jezus. En er is ook een goede reden voor. En Johannes de Doper wist dat maar al te goed, maar daarover spreken wij morgen dan verder. De reden is namelijk omdat Johannes de Doper in de schoenen van de Heer Jezus stond. Ja, zodat wij met de vraag zitten, wil de echte Messias opstaan? En wij zitten niet alleen met die, wij zitten niet met die vraag, want we hebben dat antwoord. Maar daar gaat het nou niet om. Maar er waren er heel wat tijdgenoten van Johannes de Doper en de Heer Jezus die dezelfde vragen stelden. En die aan, moest even opletten, maar dan snij ik weer wat aan. Die aan Johannes de Doper vroegen, bent u de Messias? En nog een paar dingen. Bent u soms de Christus? Zij dachten dat. Ze hadden alle reden toe om dat te denken. Alle reden hadden ze daartoe. En aan de andere kant werd aan de Heer Jezus gevraagd of hij misschien Elia was. En dan snijden we weer een probleem aan natuurlijk. Wil de echte Messias opstaan? En vervolgens wil de echte Elia opstaan? En dan is weer de vraag, wie van de drie. Dan blijkt dat er niet alleen een dubbele, maar zelfs, zo bezien, een driedubbele toepassing is van diezelfde profetieën. Maar dat, daarover hebben wij het weer morgen in alle vroegte. Als u weer helder bent. En ik ook weer helder ben.